Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft. Laat nooit varen de werken uw handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mee laat zo rein zijn en genezen. En ook het zevende vers, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig, al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. We noemden u 4 en 7 van Psalm 51. doen met de kerk de eeuwenbelijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna willen we zingen uit Psalm 4, het vierde vers. Gij hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd. 4, vers 4, naar de belijdenis. En daarna wordt u voorgelezen uit het Lucas-evangelie. Het 15e hoofdstuk, vers 11, tot en met het einde. Lucas 15, vanaf vers 11.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevangen ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader: Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alle bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goede doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alle verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en hij voelde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij: Hoevele huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik vergaan van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u. En ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben ik niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Breng hiervoor het beste kleed en doet hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en hij is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat toch mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, opdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit hem tegemoet. Doch hij antwoordende zeide tot een vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar al deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe. Men behoort dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Gemeente, u is voorgelezen de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Onze aandacht gaat vanavond met name naar de tweede zoon, vanaf vers 25 tot en met vers 32. En waar het dan zal omgaan, wat zoals er staat in 31 en 32. Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijn is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Laten we gaan zingen uit Psalm 33. Terwijl u uw gaven wellicht al heeft afgezonderd en op de bestemde tijd en plaats ook voor de dienst des Heren zult offeren, we zingen nu Psalm 33 vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardigen. En het tweede roemt nu met nieuwe lofgezangen de nieuwe blijken van zijn gunst, 1 en 2 van 33. Laten we straks na het amen van de prediking, Psalm 68, het tweede vers zingen, springt op van vreugd. Wat er verder volgt, de tweede van 68 na het amen van de prediking. Vanavond gaat het gemeente over de bekering en dan met name over die oudste zoon. Misschien vraagt iemand, is die jongen dan ook al bekeerd? Nu laten we maar eerst luisteren wat de tekst ons zegt en ons afvragen voor onszelf, ben ik wel bekeerd? Mag ik weten wat het is om weder te keren tot de Here? Want in die jongste zoon, we kunnen nog wel een klein beetje begrijpen misschien. En misschien heeft u zelf ook wel meegemaakt wat het is. Die hartelijke droefheid over de zonde. Dat wij door onze zonde God vertoornd hebben. En daarom ook aan allerhande ellendigheid onderworpen zijn eigen keuze. Maar de bekering houdt meer in. In de bekering is ook sprake van een hartelijke vreugde. En dat is dan ook het thema van de prediking. Het gaat nu over de hartelijke vreugde in de bekering. Drie gedachten. Die vreugde is in God. Tweede plaats, om de Zoon van God. En in de derde plaats, dat is iets van het hele leven. Drie gedachten als het gaat over de hartelijke vreugde. In God, door de Zoon van God, voor het hele leven. Laten we maar, gemeente, als Calvijn dat zegt, eerst maar de woorden van de tekst op ons laten inwerken. Want we hebben gelezen, en zijn oudste zoon was in het veld. De vader in de gelijkenis die de Heer Jezus heeft gesproken, heeft dus blijkbaar twee jongens. De jongste, dat hoef ik u niet uitgebreid meer te vertellen. Maar hij had ook nog een zoon thuis. Maar in de gelijkenis blijkt dat die zoon helemaal niet thuis is. Hij is in het veld. We zouden zeggen op zee of in de fabriek, op school. Hij is niet in het huis. En wat doet hij daar op het veld? Wat doet u in dagelijks werk? Wat doen we op school? Waaraan werken we? We werken voor de toekomst. We zorgen ervoor, zo deed die oudste jongen ook, dat zijn bezit wat mag toenemen. De akkers bearbeiden, dat er wat vruchten mag komen. Hoop van zegenen, net het uitwerpen, zoals het in de prediking ook wordt gedaan. Zo gebeurt het op school. Dan mag het weliswaar zijn in het licht van wat we vandaag in Gods huis hebben gehoord. Maar er zijn zoveel dingen die je moet leren. En dat gebeurt waar we ook zijn, gemeente. Werken. Ik hoop niet dat het zoals bij deze jongen was, alleen maar leven om te werken. Dat was helaas bij die jongen dus wel zo. Het moet andersom zijn. Dat is bekering. Werken om te leven. Maar als die jongen is uitgegaan, niet wetende wat die dag allemaal zou brengen, heeft hij misschien wel zijn vader gezien die al veel eerder bij het krieken van de dageraad, om zo te zeggen, Gods aangezicht had gezocht. Dat deed toch de Heer Jezus ook. Nu in de gelijkenis vertelt hij van de vader van die oudste jongen. Die uit had gezien, dag aan dag. Of die jongste broer nog weer thuis zou komen. Daar lees ik niet van die oudste jongen. Ik lees niet dat hij met zijn vader vroeg op de knie is gegaan, voordat de arbeid begint, om nog eens een zegen te vragen. dat hij er wat bij mag krijgen. Een erfdeeltje noemde de oude dat, jongelui. Niet alleen maar tijdelijk gewin, maar dat op de dag je ook iets mag ontmoeten van horen van mensen wat voor geestelijke winsten hebben. Gebedsverhoring gekregen. Van Isaac lees ik het wel. Dat hij in het veld ging om te bidden of hij in Gods gunst een bruid mocht ontvangen. Hoe is het met u en met jou? Als wij, om zo te zeggen, het veld ingaan, zoeken we dan eerst Gods aangezicht gedurig en zien we eruit of de Heer eens een zegen geeft. Dat kan in ontmoeting met mensen zijn, maar blijkbaar heeft die jongen zo gewerkt dat er niemand bij hem is geweest om te komen vertellen wat er in huis gebeurd is. Zo was hij bezig met de dingen van zichzelf. Terwijl, als God een mens bekeert, dan krijgen we met God te maken. Met God, de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest. Maar deze jongen, die zou best hebben kunnen zeggen, waarom hebt u mij niet kunnen komen vertellen wat er gebeurd was? Dat is toch belangrijk? Blijkbaar heeft dat, als we de gelijkenis verder lezen, niet zijn eerste interesse gehad. Hij was buiten in het veld. Maar als dan de dag weer voorbij is en de arbeid geroepen heeft tot zijn plicht en het lichaam moe is en de nacht weer gaat komen, je moet gaan schikken voor de rust, om te eten, om thuis te zijn, even niet meer aan de dingen van het werk denken, dan komt hij de richting van het huis van zijn vader. En dan hoort hij, er staat op een afstand, hij hoort het gezang en het gerei. In deze gelijkenisgemeente worden de twee verschillende woorden voor blijdschap gebruikt. En als we nu God leren kennen, heeft dat ook te maken met twee soorten verdriet en twee soorten blijdschap. Nu laat ik eerst even iets van die blijdschap zeggen, op wat u ook het tegenovergestelde zult zien. Deze jongen hoort het gezang en het gerei. Gezang is om zo te zeggen, zoals we het hier in de kerk in Gods huis mogen doen. Dat kan soms heel ingetogen zijn. En we merken dat soms kunnen alle registers van het orgel opengetrokken worden, dat je voluit mag zingen. Zodat zelfs al zouden de ramen gesloten zijn, de buren het kunnen horen. Zo kan het ook thuis zijn. Als we vanavond misschien gewoon zijn om een festje te zingen met de kinderen, of met wie dan ook, als we op bezoek zijn geweest, dan kan het soms heel rustig zijn, zonder orgel. Zoals je dat soms ook aan tafel doet. Als je de maaltijd gaat afsluiten en dat je een stukje gelezen hebt en samen nog een psalmversje zingt. Voor school misschien. Nou, dat is het gezang. De woorden die de Heer in de psalmen heeft gegeven, dat zijn gebeden. Soms mag je heel eerbiedig zingen, ingetogen. Soms met je lippen, maar in de bekeringgemeente is het niet een lippentaal, is een hartentaal. Als het dan goed mag zijn en je mag met je hart zingen, en dan begint het meestal met die klaagpsalmen. Schatten mij geheel verloren, je wilde van geen vertroosting horen. En noem al die andere boetepsalmen maar op, dan is het vaak innerlijk. Komt wel naar buiten. Maar daar loop je niet altijd mee te koop. Maar het is wel een gebed. Een gezang. Tot God. Nou, hier gemeente, was blijkbaar de weeklacht en het geschrei veranderd in een blijde rij. Rij, dat is zoals je dat in het oosten nog kunt zien. Als bijvoorbeeld bij de Joden het feest van de wet wordt gevierd, de wetgeving, waarna ook het Loofhuttenfeest wordt gehouden, dan is men daar heel uitbundig in. Dat is het Oosterse karakter. Wij Westerlingen zijn niet zo uitbundig misschien, maar dat wordt nou bedoeld met het gerei. Dat betekent dus niet, jongens en meisjes, dat we het al moeten nadoen, want we huppelen niet allemaal als David achter de ark. Maar we kunnen wel verheugd zijn, zodat je er niet van kunt zwijgen. En dat het als het ware naar buiten komt, dat het te zien is, dat er vreugde op je aangezicht is. Dat de Heer de droefenis heeft weggenomen. Zulke dagen zijn er ook. Hoogtijdagen, na de dieptepunten die er waren. Een rouwend verdriet, dat je het uit. Nou, dat betekent nu dat andere woord wat hier in de gelijkenis gebruikt wordt. Er is dus een innerlijke vreugde. En er is een vreugde die woorden vindt en zich uit, soms in luide gezangen. En er kunnen muziekinstrumenten voor gebruikt worden. Je keel is zo'n instrument. Nou, dat is het dus het verschil. Die jongen hoort iets, ze hoort zingen. Wat ze precies gezongen hebben, staat er niet. Ik hoorde eens van iemand gemeente die had de kerk de rug toegekeerd. En die kwam met zijn motor voorbij de kerk. En hij denkt, zal die motor eens lekker laten knetteren. En toen hoorde hij de melodieën uit de kerk. Ze waren aan het zingen. En dat was het middel van zijn bekering. Want de woorden kwamen weer naar boven. Nou, zo kan het dus zijn dat als je iets mag horen bij een ander, dat je denkt, hé, daar ken ik iets van en ik ken het toch ook weer niet. Een herinnering dat je weet, dit is van de heilige dienst voor God en ik ben zo'n onheilige. Dat mis ik nou. Goed, deze jongen is dus vanuit het veld bij het huis gekomen. Zoals wij vanavond in Gods huis zijn of thuis mogen meeluisteren. We horen het gezang en het gerei. We horen het zachtjes zingen van een stille ziel die tot God roept. En dan mag u het gerei horen, de prediking horen. En allemaal zaken die over de heilige God gaan. Hoe hij werkt. En dat hij op de bekering aan wil werken. Hij roept tot bekering. Dat was de prediking van de doop, dat is de prediking van Christus zelf. Dat is de opdracht van zijn vader. Bekeert u, bekeert u. Als u dat nou weerklank mag vinden, gemeente, dat betekent, als dat geen vreemde klanken zijn, en het wordt ook de vraag van uw hart, wat is nou de bekering? En dan gaat die jongen ons nu in onderwijzen. De Heer Jezus gebruikt die jongen althans om ons dat onderwijs te geven. Hij komt bij dat huis, uit het veld, vermoeid. En wat hij niet had verwacht, dat hoort hij nu. Hij hoort ze zingen en hij vraagt zich af, hé, wat is dat? En dan zouden wij zeggen, dan moet je naar iemand toe gaan. Als je iemand dingen hoort vertellen die je misschien op dat moment zelf helemaal niet kent. Dingen van God, goddelijke zaken. Vraag dan, wat is daar gebeurd? Wat is het woord waarom je zo verheven zingt? Wat wil toch dit zijn? Dat is het werk van de geest van de bekering. Dat brengt dus, dat trekt dus onder het woord. Zalig gemeente, als je zo zondags of door de weeks met zo'n hongerige ziel op de plaats mag zijn waar het woord uitgelegd en verklaard wordt. Als je ziel een gewaagde hof mag worden. Dat de Heer je hart vervult. Dat je het mee mag gaan zingen. Dat het in herinnering komt. En dan gebeurt dat, dat die ziel wordt opgetild tot de God die in de hemel troont op de lofzangen Israëls. En als dat nou niet zo is, gemeente. En helaas was dat bij die zoon, die oudste jongen. Dan staat er niet dat hij ging, maar hij heeft iemand tot zich geroepen, een van de knechten uit het huis van zijn vader. en heeft gevraagd wat dat mocht zijn. Wat zou de Heer Jezus daarmee bedoeld hebben? Nou, de gelijkenis staat in het verband, gemeente, van gelijkenis van dat ene schaap het verloren was. En de 99 hadden de rechtvaardiging, de bekering niet van nodig, staat er. Er staat ook van die verloren penning. En nu hier deze verloren zoon. Maar wat zou nu de Heer Jezus bedoelen met die oudste zoon? Een oudste zoon, gemeente, heeft kinderrechten. Dus die oudste zoon die mocht naar dat huis gaan. En als hij in het huis rond had gekeken en zich daar op zijn gemak had gevoeld onder die feesthoudende scharen, dan was hij ook blij geweest. Maar nou zegt de Heer Jezus, hij is wel een kind, een zoon zelfs, de oudste, van wie alle dingen zijn. Maar hij vraagt een knecht, die moet komen. En wat zou nou de Heer met zo'n knecht bedoeld hebben? Van de jongste zoon weten we, die heeft gezegd, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden, maak mij een knecht. Je had verschillende soorten knechten, in vaste dienst en losse dienst, maar deze knechten die horen in dat huis. Dat waren knechten van zijn vader. Dus ook zijn knechten, die moesten doen wat hij zei. En dan vraagt hij zo'n knecht, wie het dan ook geweest mag zijn, gemeente, dat zijn toch maar knechtjes. Maar die brengt de boodschap over van die liefhebbende vader. En is dat niet de taak van alle vaders? En als je geen vader meer hebt, en als moeder die taak er ook nog bij hebt gekregen, om precies te vertellen hoe de vader in dat huis het wil hebben. En dat doet hij ook heel getrouw. En dat geldt dus niet alleen maar van aardse vaders. Als je nou een geestelijke vader mag hebben, en je zit eens te luisteren hoe God hem of een moeder in Israël bijvoorbeeld heeft geleid en geleerd, wat is het dan goed om aan de voeten van zulke te zitten? Want die spreken goed van God voor een slecht mens. Als je zulke knecht ontmoet, op huisbezoek krijgt, dan, als je zulke dienaren mag hebben die vertellen dat God recht is, maar ook goed. En dat God om zijn lieve zoon mensen wil ontvangen in zijn huis, dan heb je een goede knecht. Dat is geen slaafse knecht. Dat is om zo te zeggen, geen slaafse geest van ik moet in dat zal allemaal vertellen. En hoe God een mens bekeert, ik zal het precies uitleggen, maar dat zijn dan knechten, zoals je het zo menigmaal leest in de Bijbel, die, denk maar, aan Onesimus, die goede meester hebben. En die goed spreken van hun meester. Nou, dat is bij deze oudste zoon dus gebeurd. Niet iemand die slaafs deed, naar de mond sprak van die oudste broeder. Maar hij mocht naar het hart van die vader spreken om de vreugde mee te delen. Zoals de Heer Jezus het hier in die gelijkenis zegt. Dat er vreugde in het huis van de vader in de hemel is als er een zondaar tot bekering komt. En nu is er een zondaar tot bekering gekomen. Notabene zijn eigen broer. En dat heeft die knecht verteld. Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. En dan ineens, gemeente, dan betrekt bij die oudste zoon het gezicht en het hart verhardt zich. Wat er dan allemaal voor gedachten naar boven zijn gekomen, dat zijn geen gedachten die voor God kunnen bestaan. God ziet het hart aan. Uw, mijn hart. En God weet hoe het met u is. Twee weken geleden hoorde ik van iemand die hier op Urk overleden was. En een van die kinderen vertelde dat ze hier bekend stond als dat mens op dat scootertje. Nou, als nou zo iemand, ooit ook lid in de gemeente hier geweest, als dan zo iemand nog tot bekering zou zijn gekomen. Wat zeggen wij dan? Ja, maar ze was niet lid van onze gemeente. Of als je weet hoe ze geleefd heeft. En we kunnen allerlei dingen over een ander zeggen, maar het gaat nu over ons eigen hart. Dan zegt de gelijkenis hier, die oudste jongen, die hoorde van de liefde van zijn vader tot het verlorene. Hij vergrimde. Weten we er iets van, gemeente? Dat je in je leven boos bent op God. Dat kan dus jaloers zijn als de Heer iemand anders uit de wereld trekt. En ik oordeel niet over mensen, maar ik vraag het oordeel over uw eigen hart. Hoe zijn wij daar dan onder? Waarom moeten hij of zij het altijd zo makkelijk hebben? En waarom kunnen zij gelukkig zijn? Maar waarom overkomt mij dit? Dat moeilijke, dat verdrietige. De pijn, soms boze opstand. Kan ook een ander gevoel zijn. En daar gaat het natuurlijk om, gemeente. Het gaat om het innerlijk vanavond. Deze zoon heeft niet alleen maar naar het uiterlijke gekeken. Hij gunde, om zo te zeggen, die anderen dat niet. Maar het zat bij hem van binnen, in zijn eigen hart. En dat is onze tweede waar het over gaat. Want bij de prachtige bekering is er een hartelijke droefheid. Heb je daarvan gelezen, gemeente? Dat die jongen bedroefd was dat zijn broer weg is geweest. En was je nou bedroefd als hij misschien bij geruchten had gehoord wat zijn broer allemaal had gedaan? Ik weet niet of hij het heeft aangedikt. Maar ik lees er niet van, dat is zo verschrikkelijk. Hij heeft in de zonde geleefd en zonde, dat zonde tegen God. En als je tegen de liefde God zondigt, dan wijkt de Heer. Denk maar aan David, gemeente. David was toch een kind van God? Ook een knecht van God. Maar dan zegt hij in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Hij voelt het van binnen. Dat in plaats van de blijdschap er de boosheid is. We kunnen daar vier dingen van zeggen, gemeente. Opdat we ook mogen zien dat alles wat er in God de Vader is, ons alleen maar geschonken wordt door de kennis van zijn lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Laten we daar iets van zeggen, gemeente. We hebben dus gehoord van die oudste jongen, dat hij boos is geworden en allerlei argumenten aanvoert waarom hij meent om een goed recht te hebben, om boos te zijn. Allereerst lezen we dat als hij naar dat leven van zijn broer kijkt, kan hij kwade dingen zeggen. Maar als hij naar zijn eigen leven kijkt, dan kan hij, om zo te zeggen, zeggen, wat heb ik nou voor kwaad gedaan? Ik zou niet weten wat ik verkeerd heb gedaan. Ik heb gedaan wat mijn vader heeft gezegd. Ik ben in het veld gegaan. De hitte van de dag en de koude van de nacht wellicht ook nog wel verdragen. Ik heb in het zweet van mijn aanschijn vanwege de vloek moeten arbeiden. En ik kan nog zelf zeggen, God heeft het nog gezegend ook. Het is allemaal toen die jongen het huis uit was, is allemaal weer rustige vaarwater gekomen. En hij spreekt net als de fariseeën en de schriftgeleerden. Ik dank u, o God, dat ik niet ben als mijn jongste broer. Hij gaat zich dus vergelijken met een ander die in het leven plezier heeft, geniet van de tijd. Maar zo is hij niet. Zeker, 's avonds thuis wil hij wel de rust zoeken, maar overdag heeft hij zijn plicht betracht, heeft precies gedaan wat God heeft gevraagd. En van zijn broer kan hij dat niet zeggen. Nu, gemeente, als we dat ons even indenken, dan zien we weer die rijke jongeling die bij de Heer Jezus het ook zei. Ik heb het onderhouden van mijn jeugd af aan. Maar hij is wel bij Christus gekomen. En dan zegt de Heer Jezus, daar ben ik hartelijk blij om. Dus onze plicht betrachten, dat is een opdracht, dat is een roeping. En u zult er nog zegen van ontvangen ook. Maar dat maakt niet zalig. Deze jongen had niet de blijdschap, die echte blijdschap in zijn ziel, opdat hij heeft gezien, mijn arbeid moet ook verzoond worden. Elke dag moest hij toch zeggen, Heere, heb ik u nou wel bedoeld in mijn werk? Heb ik wel de gelegenheid te baat genomen om van u te spreken als het me enigszins kon? En mag ik datgene wat u mij gegeven heeft ook nog gebruiken op wat het koninkrijk van u, Heere Jezus Christus, uitgebreid mag worden? Nee, deze jongen was net als die rijke jongeling alleen maar bezig om aan zichzelf te denken. Nou, dat is het eerste wat we moeten zeggen. Hij roemde in zichzelf. Maar bij bekering heb je toch niks meer te roemen? Dan is het toch alleen maar, het is uw vrije gunst, Heere, in wie ik mag roemen. En dat u me nog tijd van leven geeft. Dat is alleen maar omdat uw lieve zoon, die u zelf gegeven hebt aan deze wereld, dat hij gearbeid heeft en zijn ziel tot een schuldoffer gesteld heeft voor mijn zonde. Van bedrijf, maar van nalatigheid. Zonde, die scheiding maken. Nou, gemeente, als iemand zo zichzelf roemt, dan is dat zonde. En dat merk je daaraan, dan wijkt die geest van Christus. Om maar heel eenvoudig te zeggen, gemeente, als het over bekering gaat, dan heeft het alles te maken met de liefde Gods die in je hart wordt uitgestort. Want dat is het eeuwige leven. Dat we hem leren kennen. De gegevenen van God de Vader. Hem nodig te hebben tot een schuldoffer voor je zonde. Maar als je nou bij deze jongen, dat is het tweede wat de moeder zeggen, in jezelf roemt, dan roem je dus eigenlijk in je eigen gerechtigheid. Dat betekent dit, jongens en meisjes. Dan kun je een prachtig kleed hebben. Je had dus dat nieuwe kleed van je vader niet eens nodig. Je had het zelf verdiend. Je had ook geen ring nodig. Die had je zelf nog. Je was nooit arm geworden. Je had schoenen om te gaan. Maar de prediking van de knechten, dat je het nu krijgt uit genade, dat had hij niet verstaan. Hij had het zelf verdiend. We noemen dat eigen gerechtigheid, zeiden wij. Dus dat je denkt, ik heb ergens recht en aanspraak op. Rechten. Nou, deze eigen gerechtigheid, daarvan zegt de schrift, je gerechtigheid moet een wegwerpelijk kleed zijn. Dat kan voor God niet bestaan. Zelfs dat hij zich een zoon kan noemen, is wel een voorrecht. Maar geen eigen verdiende gerechtigheid. Dat is een vreemde gerechtigheid. Dat heeft een ander verdiend. En hem moet je nou leren kennen. Die dat schenkt uit genade. Dat had die jongen niet nodig, gemeente. Dus de tweede. Als hij hier als een eigen gerechtigde niet weet wat vrije genade is. Dat is het derde. Want genade van God is iets wat je krijgt. Gratis is dat. Niet iets wat je verdient. Dat is voor mensen die uitgewerkt zijn geraakt. Mensen die beseffen, voor de tijd kan ik dan misschien nog wel goed mijn werk doen. Dat is mijn plicht. Maar nu gaat het over de schuld van mijn zonde. En ik kan aan die prijs ter ziele dat rantsoen in tijd nog eeuwigheid voldoen. Ik kan God niet geven wat God vraagt. God vraagt niet alleen maar dat we onze plicht doen, maar dat we tot God zouden eren. Dat we goede werken zouden doen. Je weet van de catechisatie misschien wel. Ik was laatst op een huisbezoek. Toen zei iemand daarmee, ik weet het allemaal niet meer zo van mijn catechisatie. En dan zeg ik het nog een keer. Goede werken zijn naar de wet van God. Tot eer van God en uit het geloof. En had deze jongen nou geloof, gemeente? Of was het meer een wettische godsdienst? Hij mist in ieder geval op dit moment duidelijk de liefde. En die liefde van God in Christus, had hij dat nou echt nodig? Nu moeten we even een verdieping maken, gemeente, in de uitleg van de gelijkenis. Er zijn nog meer dingen, laat ik die eerst nog even zeggen. Hij, we hebben het al net gezegd, hij had zichzelf lief, dat is egoïsme. Dus hij had niet zijn vader op dat moment zo lief, dat hij zegt, oh vader, wat kunnen we nu verblijd zijn dat u hem hebt ontvangen. Hij had niets meer. En dat u hem alles hebt gegeven. Dus dat mist hij ook al. En wat je ook nog zou kunnen zeggen, hij klaagde eigenlijk over zijn vader, dat zijn vader het niet goed deed. Nou gemeente, laten we dat nou verder maar laten rusten. Maar laten we nog even tot die vraag terugkomen. Als het gaat, wat heeft dat nu te maken met het ware geloof in Christus? Ik noemde u, we moeten even een spade dieper steken. Want we begonnen met die vraag. Wie wordt nou bedoeld met die oudste zoon? We hebben u al gezegd, er zijn drie gelijkenissen. Wie zijn de 99 rechtvaardigen? Daar staat dan, die hadden de bekering niet voor nodig. Maar dat betekent niet, dat zijn onbekeerde mensen geweest. Die waren toen in de schaapskooi van de herder. Die waren veilig. En die 9 penningen, die zaten hem zo te zeggen nog aan die ketting van die vrouw. Die waren niet verloren. En die 2 jongens, de ene was verloren. En de ander, dan hebt u het antwoord al. Dus als je goed de bedoeling begrijpt van de Heer Jezus Christus, dan wil hij ons hier iets voorhouden, waarvan we dan bij de kern van de uitleg komen. Er zijn mensen geweest die hebben gezegd, die oudste zoon, dat waren die Joden. De gemeente, we laten het volk van de Joden maar lief hebben. Laten we niet laatdunkend op neerzien. En dan zouden wij, om zo te zeggen, de heidenen zijn die tot bekering zijn gekomen. En dan wordt gezegd, die Joden, die moeten ook bekeerd worden. Nee, dat is niet de bedoeling. Daar spreekt de Heer Jezus niet over, over het verschil tussen heidenen en Joden in deze gelijkenis. Hij spreekt over, nu vanavond het accent van de liefde Gods in de bekering. Dat is liefde tot Christus. Het is waar. De onbekeerde Joden hebben geen liefde tot Christus. Maar de onbekeerde heidenen dan. Als er nou vanavond de kerk zijn die zeggen, ik ken Christus niet. Als die enige middelaar Gods en der mensen, dan hebt u hem ook niet lief. Dan bent u net als de Joden. Maar nogmaals, dat is niet de bedoeling van de gelijkenis geweest. Iemand anders zegt, nou, nee, het is niet zo moeilijk, want aan het begin staat dat het fariseeën met de Heer Jezus in gesprek waren. Dus de Heer Jezus zegt dat tegen de fariseeën. Die oudste zoon, dat is een voorbeeld van de fariseeën. Maar ook dat staat niet in de gelijkenis, gemeente. Wat is het dan wel? Ik denk aan die dominee Krumacher, die naam zal onder u wel bekend zijn, Krumacher. Hij leeft in die tijd, na hem is dominee Kolbrug in Elbeveld gekomen. Maar dat is een godvrezend predikantengeslacht geweest. Dit is Daniel Krumacher. En toen vroegen ze aan hem, dominee, wie is dat dan, die oudste zoon? Hij zegt, dat komt goed uit, want ik heb hem vanmorgen nog ontmoet. Maar hij zit in mijn eigen hart. Begrijpt u, gemeente? Dus met die oudste zoon wordt u bedoeld. Wij die naar de kerk mogen komen, in Gods huis mogen zijn, die weten dat God recht heeft op onze dood, maar dat hij een lust heeft in uw leven. En u gaat het aardse leven in. En we weten, we moeten straks sterven. En als ik niet bekeerd ben, dan zal ik niet voor God kunnen verschijnen. En u zoekt misschien ook wel de bekering. U vraagt erom. Maar waarom krijg ik het nou niet, zegt iemand. En we doen net als die oudste jongen. We geven God de schuld in plaats van dat we de schuld bij onszelf zoeken. Maar nu even toch een stapje verder nog. Deze oudste jongen was, om zo te zeggen, wel iemand die in dat huis hoorde. Hij was er niet. Hij stond buiten. De catechisatie zeggen we dan dit, jongens en meisjes. Dan hoor je op de erf van het verbond. Je hoort bij de kerk. Maar nog, hoe ben je nou in die kerk? Ben je al wederom geboren? Ben je al bekeerd? Nou, tot zover kunnen we het misschien nog wel begrijpen. Die jongen stond er buiten. Maar ik zei het net, gemeente. Als we naar die andere twee gelijkenissen kijken, dan was dat iemand die blijkbaar wel een kind van God was. En nu komen we gemeente bij onze derde gedachte. Want iemand zegt, hoe kan dat dan toch wezen? Iemand die door God is opgezocht en bekeerd is, die weet van de eertijds, die dus ook nog weet als die jongste zoon. Maar dat weet niet iedereen. Weet van een ouderling. Die was er zo bedroefd over dat hij niet zo kon vertellen van zo'n krachtdadige bekering. Het moment van zijn bekering niet eens wist. En wel mocht weten wie God was. Hoe weet je dat dan? Je krijgt Gods kennis, gemeente. Je krijgt zelf kennis, je krijgt Christus kennis. Daar mocht hij wel iets van vertellen. Maar niet zo bekeerd als die jongste zoon. En ik denk, gemeente, dat in elke preek ons op die jongste zoon wordt gewezen. Maar die oudste zoon, wat hoort erbij? Catechismus noemt het 133. Het is niet alleen een afsterven van de oude mens. Betreuren van de zonde. En dat noemde onze derde gedachte. Dat bekering is iets ook van het hele leven. En dan heb je, om zo te zeggen, niet alleen maar van die hoogtepunten. Dat je zegt, ik roem in God, ik prijs een onfeilbaar woord. Als het dan gezongen wordt, dat je wel eens met je hart mag meezingen. Maar, ach, mijn God, waar blijft u trouw nu, waar uw eer? Dan zijn er van die dieptepunten. Zou het vaak niet in het leven van Gods kinderen, menigmaal, dat de moeilijkste tijden zijn. Kijk, als je werkelijk Christus geopenbaard wordt voor je ogen, wie hij is, die volzalige gegevenen des vaders. Je leven gaat weer door. Maandag moet je weer aan de slag. En je weet het nog wel een beetje. En dan komen de tegenspoeden. De Satan zit niet stil, die wijst je, ja, maar als jij denkt dat je een kind van God bent, dan kan nooit met genade bestaan. En noemt u al die listen van de boze maar op, dat je je afvraagt, zou het wel waar zijn, heren? Bedrieg ik me niet? Iemand zei het in zo'n gemeente, dat kleed van de ongerechtigheid moet niet alleen aan het begin van de bekering ons ontdekt worden en afgenomen worden. Maar nu ook om een ander kleed van de gerechtigheid van Christus te krijgen, dat is er maar niet één keer. Zeker. De vrijspraak, je bent geen slaaf. Je bent mijn zoon. Dat ligt vast aan Gods kant. Maar dat leven van de heiligmaking, dat hoort onlosmakelijk samen met de rechtvaardiging door het geloof. En zo is het nu ook met de bekering. Wordt wel eens op de catechisatie onderwezen dat geloof en bekering zijn tweelingzusters. Die horen bij elkaar. Waar de een komt, zie je de ander ook. En dan hebben we hier de jongste zoon. Hij mocht door genade terugkomen. En hij begeerde niet anders dan te blijven in het huis van zijn vader. En weer goed te maken wat hij had verkeerd gemaakt, gedaan. Maar dan staat er van die oudste jongen. Zijn vader kwam naar hem toe. En hij bad hem. Dat deed hij bij de jongste zoon is ook. En nu moet u het ook bij die oudste zoon weer bidden, smeken. En dan die vraag, dat hij in dat huis zou komen. En dat hij blij zou zijn. En dat ontbrak bij hem. Dus blijkbaar, gemeente, in het leven ook van Gods kinderen, hebben ze die momenten dat ze niet die uitbundige vreugde kunnen hebben. Maar dan komt vanavond wel de vraag tot ons. Mogen we iets weten van die stille vreugde? Zelfs in het verdriet over je zonde. Dat het toch nog blijdschap is. Luther die zei het zo. Bekering is niet iets van alleen maar een uiterlijk gewaad. Of boetedoeningen doen. Belijden. Maar bekering is dat je in het leven, hoe langer hoe meer, zei Luther, de barmhartigheid Gods leert zien. Voor jou. Waarom, Heer, op mij gemunt, zoveel gaan verloren. Nou, dat is blijkbaar nodig in de gang van het leven. En dan weten we niet hoe lang we zullen leven, gemeente. Het is nu nog de aangename tijd, de dag der zaligheid. Nu geeft de Heer nog dat we naar het woord mogen luisteren. En dan komt die vraag op wat we daar tot inkeer zouden komen. En dan moet ik even denken aan dominee Roos, bij wiens graf we deze week stonden. Hij preekte ook eens over die verloren zoon. En hij zag het gebeuren in de gemeente. Er waren echt mensen uit de wereld gekomen. En later zag hij dat die mensen die zo krachtdadig bekeerd waren, dat ze weer terugvielen in de zonde. En toen was het voor hem een grote vraag. Is er nou waarachtige bekering geweest of niet? Kijk, gemeente, wij kunnen niet over het hart oordelen. Toen we daar bij het graf stonden en zo degene die we wat kenden aanzagen, dan zag ik, Gods werk zal in der eeuwigheid zijn. En het goede werk wat God begint, zal hij voleindigen. En dan zullen Gods knechten hier op aarde niet altijd zien dat die in het hart zijn gegrepen door God ook wederkomen. Maar God zal hen bevestigen en schragen. En God zal ze brengen op de plaats waarvan je mag zien dat ze, dat zegt de catechismus ook, naar al Gods geboden beginnen te leven. Nou, dat is bekering, gemeente. Er staat niet bij dat ze volmaakt kunnen leven. Nog minder dat ze door hun leven de zaligheid kunnen verdienen. Maar het is wel een hartelijke, een stille begeerte om te doen wat God van hen vraagt. Er komt openbaar in de gang van het leven. Nou, kijk nou uw eigen leven eens na. Mag je het zeggen? Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Want, om zo te zeggen, deze gelijkenis heeft, om zo te zeggen, een open einde. Je staat niet bij wat er met die oudste zoon verder is gegaan. Het kan maar twee dingen, gemeente. Er is geen tussenweg. Als we goed hebben geluisterd, dan zal het openbaar komen dat Gods werk in de waarheid was. Dan zal het te zien zijn geweest in het leven. Zoals de Heer Jezus, die rijke jongeling met liefde heeft aangezien, staat ook niet van dat hij is teruggekeerd. Maar als de goddelijke liefde in Christus je is geopenbaard, dan zal de Heer zijn kerk weer terugbrengen. Dat is dan wel de vraag, gemeente. Want in de gang van het leven, dan wordt deze jongen door die vader voor je gehouden. Het zijn vier dingen, neem dat nou eens mee vanavond. Hij zegt, kind. Dat kon de Heer Jezus natuurlijk niet tegen de fariseeën zeggen. Dat waren uiterlijk kinderen van het verbond, maar geen kinderen Gods. Had de Heer Jezus niet lief. Maar toch lees ik later van een fariseer, als hij de hemel open ziet, dat hij een aangenomen kind wordt. Dat hij wederom geboren wordt. Dat hij ziet zijn weg, zijn wandel is in de hemelen. Want daar is de Zoon Gods. Dan is hij werkelijk omgekeerd, maar niet opgekeerd, stilgestaan. Maar er is doorgegaan, komt het in zijn leven openbaar aan de vruchten. En een van die vruchten van Christus is de liefde tot de Heer en zijn dienst, tot zijn woord, tot het werk van Christus. En dat wordt ook door de Heer Jezus gezegd. Zijn tweede, neem het ook mee, gemeente. Gij zijt altijd met mij. Hoe lang zitten we al in de kerk? Misschien ook kort. Je had toch niet het voornemen om de kerk te gaan verlaten? Want die preken begrijp je toch niks van. Ik moet dit en ik mag dat niet meer als je bekeerd wordt. Nee, bekering is niet van de kroeg naar een kerk. Maar de kerk is de plaats, het huis des Heren. Waarvan hij zegt, dat is zijn de voorportalen van het huis des Vaders in de hemelen. En als je hier nou mag zijn, is het dan ook wel eens uw begeerte om hier te willen blijven? Dat kan natuurlijk niet, gemeente. De tijd gaat door. We moeten straks weer naar ons eigen huis en naar het werk. Je neemt je eigen hart ook weer mee. Maar mag dat nou het wonder zijn? Dat je hoort uit de mond des Heren, u bent nou altijd op die plaats waar ik wil zijn. Het is de werkvloer van de Heilige Geest. Hier wordt die gekruisigde Christus verkondigd. Voor de grootste van de zondaren. Hier wordt de liefde Gods geopenbaard. Zou dan niet je begeerte zijn om wat David zegt? Dat heb ik begeerd, Heer, dat ene nodige. Dan kan je niet meer buiten blijven staan. Dan kom je binnen en dan zou je net als de jongste broer zeggen, o vader, ben ik dwaas geweest. Wat heb ik mezelf lief gehad. Maar dan te mogen verblijden in de liefdevolle vader. Gij zijt altijd met mij. Er komt nog een verdieping in de gemeente. Want die vader heeft ook nog tegen die jongen gezegd. Jongen, heb je vandaag zo gewerkt. Het is allemaal al voor jou. Het is in een erfenis aan u vermaakt. In al het mijne is het uw, denkt u zich dus in, gemeente. Als God, de Vader, dat in Christus tot u zegt. Wat de Heer Jezus nou heeft verworven voor zijn kinderen. Dat alles wat van hem is, dat het uwe wordt. De dingen dat je door het leven heen kunt gaan. Niet alleen die vreugdevolle rijkdom van een zegen, geef God er maar de eer van. Maar ook die dieptepunten van die schrijnende armoede. Letterlijk misschien, geestelijk misschien. Opdat je zult beseffen, maar er is een rijkdom in God. Niet alleen als je gezond bent. En daar mag je inderdaad de Heere voor danken. Dat is ook niet iets van u. Gezondheid is een gave van God. Maar ook als de corona zou toeslaan. En je zou het leven moeten gaan beëindigen. Weet u dan ook dat uw ziel geborgen is? Dat je dan ook mag zeggen, Heer, alles wat Christus door zijn sterven verdiend heeft. Is dat het mijne? En dan zegt de Vader, ja, het is een geschonken genadegave, maar ook voor u. Kijk, gemeente, kan je de grootste smarten blijven dan je hart in de Heere gerust. Dan ligt het niet in ons, maar in hem. En om zijn lieve zoon. Maar dat is wel een meemaakzaak. We moeten wel in dit leven iets van leren. En als je dan straks het leven uit zou gaan, Calvijn zei het immers, bij het sterven dan ben je pas afbekeerd. Dan zal die droefnis vergeten worden. En dan zal de Heer die eeuwige blijdschap geven die dan onbepaald er zal zijn. En als dat nou het mag zijn, gemeente, dan begrijpen we ook wat de tekst zegt. En nou behoorde die zoon blijde te zijn. Behoren. Hij is het dus niet. Het is eigenlijk niet maar een vrome wens, maar het is een bevel. Als we dat nou missen. Al wat u ontbreekt, schenk God zo gij het smekt. Het is bij de Heer te krijgen. Ik zeg niet dat het altijd zo is. Want we hebben gehoord dat niet alleen maar dat ontkleed worden iets is van het begin. Maar helaas blijkt het ook bij de kerk zo menigmaal toch te zijn. Dat ze weer in de zonde vallen. Maar niet in die zonde te mogen blijven liggen. Dat is het laatste wat we moesten zeggen, gemeente. Men behoorde dan blijde en vrolijk te zijn. Van binnen die innerlijke vreugde. Maar ook om iets daarvan te vertellen. Waarom? Omdat de Heer het zo waard is. Dat hij uit zijn vrije goedheid, zonder pijl, het eeuwige, zalige leven wil geven aan mensen die dat niet verdiend hebben. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Nu gaan we afronden, gemeente. De Jezus heeft de gelijkenis verteld in beeldspraak. Er zullen ongetwijfeld nog veel meer lessen in liggen. Maar zien we nu dat we door de zonde geestelijk dood zijn. En begeren we nu in dit leven vroeg. Maar het kan ook nog, gemeente, het is al laat. Maar dat de Heer ons dat nou wil schenken, dat ook van ons mag gelden. Hij of zij was dood en is weder levend geworden. Ze waren ongelovig, onbekeerd. God heeft ze de bekering van het leven gegeven. Het geloof mocht roemen in de blijdschap van alles wat hij heeft geschonken. Komt met recht van de Vader door zijn Zoon en in dit leven. En dan gaan ze toch zingen waarvan de psalm het zegt, springt dan op van vreugd, verheft. Gods lof, zult u meezingen, gemeente? Zoek dan de Heer. Hij is nog te vinden. Roep hem maar aan. In de dag der benauwdheid. En dan zal hij die benauwdheid veranderen. In een eeuwige vreugde. Om Jezus wil. Amen. Samen bidden. Dat gebed, Heere, van die arme tollenaar die van verre stond en toch gerechtvaardig uw huis mocht verlaten, mag dat gebed, het gebed ook van ons zijn, als we nog verloren liggen en niet durven in te gaan. U kwam vanavond in de prediking niet maar door een knecht, maar u kwam zelf. Heere, mag het ook zo zijn, als er onder ons zouden zijn, die wel van de kerk zijn, maar niet in die kerk zijn. Die het wel weten wat de waarheid is en hoe u mensen bekeert, maar daar geen droefheid over hebben dat het zo anders is. Dan zouden we naar recht een eigen schuld verloren moeten gaan. Er mag vanavond er ook zijn die hun naam hebben horen noemen, die zichzelf geen naam konden geven, die niet mogen ontkennen, nog van de droefheid, maar nog minder van iets van het beginsel van de vreugde, maar daar naar uitzien dat u nog eens zou willen vernieuwen. O kom dan, Heere, met uw Heilige Geest, opdat er een opwassen mag komen in de kennis van uw weg en werk, maar vooral om de kennis van hem, uw geliefde Zoon, die gij gegeven hebt. Maak ons uw beeld gelijk, Heere. Gaat u nu met ons deze zondagavond in, dat we het woord nog eens ter harte mogen nemen. Doe het met uw Heilige Geest, opdat het nog eens mag komen in het roemen met het hart, opdat alle recht in uw licht, u het zo waard bent en uw dienst een liefdedienst is. Werk dat onder ons. Bewaar ons, Heere, deze komende week voor gevaar en ongelukken, een onverzoende dood. En wilt u alle ambtelijke en persoonlijke arbeid nog zegenen in het midden der gemeente. Vergeef onze zonden die er waren in het spreken en luisteren. Neem ons voor tijd en eeuwig in uw hoede. Wij vragen het u enkel en alleen. Om Jezus willen. Amen. De slotzang is het laatste van Psalm 32, het zesde vers. Rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken. Verheft uw harten tot God, ontvangt biddend zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God, de Vader. En de troost voor de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.